Thank you. Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u van harte welkom in deze dienst. Ook alle gasten en zij die via internet met ons meeleven, van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee W. Marcus uit Bergse Hoek. We bidden deze dienst voor onze stad, ons land en de wereld waarin we mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. En we bidden of wij tot een zegen mogen zijn voor de mensen die we in de komende week zullen ontmoeten. We zingen nu staande uit Psalm 61, de versen 1, 3 en 5 uit de Nieuwe Berijming. O Heer, verhoor mijn smeken, haast bezweken, roep ik, ver van u vandaan. En wat er verder volgt. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Here in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ben de blinkende morgenster, zegt Christus, en de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort ook zeggen, kom. Zingen we nu uit Psalm 72, vers 4 en 6, nieuw berijmd. Onderweg naar die dag mogen we telkens weer ons geloof beleiden, ieder voor zich, maar ook zoals hier in Gods huis met elkaar. En daarvoor kies ik de bekende woorden van de apostolische geloofsbelijdenis die al zoveel eeuwen lang ook vanaf deze preekstoel geklonken hebben. En na het lezen daarvan en het beleiden daarvan zingen we uit de oude berijming van Psalm 103, vers 6 en vers 7. Ieder van u en ieder van jullie spreken in zijn of haar hart met mij deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Trouwe Heer in de hemel, we danken u dat we op deze stralende Pinksterdag hier in uw huis mogen zijn. En we danken u dat we hier niet alleen zijn, ook niet alleen gelaten zijn, want u hebt uw geest uitgestort. En we komen u vragen, wil u door die wonderlijke Heilige Geest, waar wij geen grip op krijgen, maar die wel grip op ons wil hebben, wil door die Geest alles wat zou kunnen verhinderen om uw liefde te zien, Jezus Christus, uw liefde voor zondige mensen, te zien, te beleven, dat weer klinkt in ons hart, wil alles wat kan hinderen uit de weg blazen, door de kracht van u. Heilige Geest, we roepen u aan, waai door de gemeente heen, waai door ons heen, waai door heel deze stad heen, waai door de markt heen die hier buiten is, waai door heel veel mensen heen, opdat ze ontdekken, zonder Jezus is er toch maar niets. Zo bidden we om uw komst. Voor uw gemeente, voor heel deze stad, voor heel ons land, voor heel deze wereld die zo in verwarring is door al die stemmen van al die grote mannen die klinken en die denken dat zij zoiets als de geest van God zijn. Maar gelukkig weten we beter, u bent het en we loven en prijzen u en doen dat in Jezus' naam. Amen. Vanavond gaat het over Gods geest voor zwakke mensen. Dus als je je nou ontzettend sterk voelt, kun je altijd nog weglopen. Maar dat ga ik zo meteen opnieuw zeggen. Ik voel me er wel bij thuis. Ja, want Paulus kennelijk ook. Niet dat ik me met hem vergelijken wil, verre van dat. Maar die schrijft erover. En dat zou hij niet doen, lijkt mij, als hij niet op de een of andere manier dat zelf ook zo bij tijden had ervaren en misschien nog wel steeds ervaart. Romeinen 8, vers 18 tot en met 27. Daar gaan we naar luisteren en daarna zingen we uit op toonhoogte lied 139. Dus lied 139, Romeinen 8 vanaf vers 18. En daar schrijft Paulus: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van Gods kinderen. Want we weten dat heel de schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn we zalig geworden. Hoop die nu gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij het nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten we het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het hoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij, de geest, naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de lezing van dit Bijbelgedeelte. Zalig allen die het woord van onze God horen en geloven. Halleluja. Ja, jullie weten misschien wel dat ik het ook graag iets tegen de kinderen zeg. Maar die zijn er niet op een enkele na. Dus ik wil jullie uitnodigen, voor zover je kinderen of kleinkinderen hebt ontvangen, om dat verhaaltje over Tobias en Tieneke, dat mijn vrouw altijd schrijft en ze doet er geweldig de best op, om dat verhaaltje door te geven aan jullie kinderen. Waarom niet eigenlijk? En misschien luisteren er wel een paar op een andere manier mee. Er staat boven de parasol plu en de wind van de geest. Mam, zegt Tieneke, kan een zonnescherm naar beneden? Die akelige zon die schijnt precies in mijn gezicht. Ben je mal, zegt moeder. Wees blij dat de zon schijnt na al die regen en die kou. Ja, nou maar, als de zon helemaal in je gezicht schijnt, is dat echt wel lastig, hoor. Nou, dan ga je er aan tafel zitten, zegt moeder. Daar heb je geen last van de zon. Ja, maar ik zit hier nou net zo lekker op de bank. Aan de tafel kun je lang niet zo fijn lezen. Nou ja, dan moet je zelf maar weten, Tieneke. Hij heeft vader die samen met Tobias en de vader van Tobias binnenkomt. Die twee vaders, moet je weten, lopen elke week een paar keer hard. En deze keer mocht Tobias mee. Kom mannen, zegt moeder. Ga lekker zitten. Hier heb ik een glas fris voor jou, Tobias, en voor de vaders is er koffie. Lekker, zeggen ze alle drie. En ploffen op de bank. Maar die Tobias die zit nog niet, of die vraagt, kan het zonnescherm soms naar beneden? Ik heb het ontzettend warm en de zon schijnt precies in mijn gezicht. Nou, zie je wel, mam? Tieneke, zie je wel, mam? Roept ze van achter de tafel, waar ze toch maar is gaan zitten. Tobias vindt het ook vervelend, die zon. En toch laat ik het scherm niet zakken, antwoordt moeder. Heerlijk, na al die regen. Vind je ook niet, Bert? Ja, zegt vader. Nee, ik bedoel, ik weet het. Ineens weet ik het, zegt vader. Terwijl hij opspringt. Ze kijken hem allemaal met grote ogen aan. Wat weet je dan, paps? Vraagt Tieneke. Nou, hoe de Heilige Geest werkt, zegt vader. Dat kon ik je van de week toch niet zo goed uitleggen, maar nou wel. Kijk, de mensen laten allemaal een zonnescherm zakken. Of, en hij loopt gauw naar de gang en komt terug onder een paraplu. Of, ze zetten een parasol op. Alle mensen, vertelt vader, hebben eigenlijk een parasol boven hun hart. Maar dan, door die parasol, kunnen ze de stralen van Jezus' liefde, die kunnen dan hen niet bereiken. Die kunnen ze dan niet zien, net als bij zonnestralen. Die kunnen je ook niet bereiken onder een parasol of een plu. En dan komt de Heilige Geest en die blaast al die plu-parasols weg. Zo, en vader klapt de paraplu gelijk weer in. En nu kan de Heilige Geest de zonnestralen van Jezus' liefde in je hart laten schijnen. En dat helpt echt om te geloven. Gesnapt, Tieneke? En Tobias? Ja, maar, zegt Tobias, terwijl hij naar buiten kijkt. Ik zie helemaal geen mensen met een parasolplu lopen. Nee, natuurlijk niet, zegt Tieneke. Het is maar een voorbeeld. We hebben zogenaamd een parasol boven ons hart. Luister, zegt vader. Die parasolplu is geen echte, maar dat zijn. En nou zegt vader dat heel langzaam, want hij weet wel dat lastig is. Dat zijn al die dingen waardoor het moeilijk wordt om te geloven en om te bidden en om God te vertrouwen. Doordat je veel te druk bent met andere dingen, of doordat je vasthoudt aan foute dingen, of doordat er heel erge dingen gebeuren om je heen. En dat is dan ons zonnescherm. En dat blaast de Heilige Geest weg. En die gaat dan in je wonen met de liefde van Jezus. Net als de warmte van de zon na een koude regendag. En dat helpt echt om te geloven en te bidden. En dan ben je soms nog veel blijer dan met de zon na weken van regen. Nou, daarover gaat het ook in de preek, in elk geval een beetje. Want de kerntekst voor deze dienst is Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Na het amen van de preek zingen we weer uit op toonhoogte lied 172. En nou hoop ik maar dat de melodie daarvan een beetje bekend is. Nou ja, en als dat niet zo is, kan ik er ook niet veel aan doen. Nu. Nou, dat zingen we dus, 172 uit op toonhoogte. Andrew Brunson heeft het niet aanzien komen. Afkomstig uit Amerika werkt hij al 23 jaar als zendeling in Turkije als hij samen met zijn vrouw Norine in oktober 2016 wordt opgepakt. Zij komt na een paar weken weer vrij. Andrew wordt vals beschuldigd van spionage en samenwerking met de PKK. 2 jaar lang wordt hij van gevangenis naar gevangenis verplaatst. En hij verwacht als christen vreugde te vinden in verdrukkingen. Dat verwacht hij. De hulp van Gods geest dus. Maar in die 2 jaar, vertelt hij, in die 2 jaar dat ik gevangen zat, ervoer ik Gods aanwezigheid niet. Ik voelde me door God in de steek gelaten en ik raakte geestelijk in een crisis. Ik had veel vragen en twijfels en ik zei: waar bent u toch, God? Waarom blijft u stil? Hoe kunt u mij alleen laten in deze meest moeilijke en donkerste tijd van mijn leven? Misschien herkent iemand dat, ook al zit je niet in een Turkse cel. Het kan donker zijn in je leven. Klopt Pinksteren dan wel? De Geest komt onze zwakheid te hulp, schrijft Paulus, maar hoe dan? Het is een belofte voor alle volgelingen van Jezus. Ze hebben als voorschot, op de rijke erfenis in Gods nieuwe wereld, als eersteling, als voorschot, ontvangen de Heilige Geest, als voorproefje. En dat staat vast. Veel christenen denken daarbij vooral aan bijzondere gaven en krachten. Nou, daar weet Paulus ook van. Maar in dit hoofdstuk denkt Paulus vooral aan zuchten en zwak zijn. En je kan natuurlijk een beetje lacherig doen over die zwakke, zuchtende christenen. Ik voel me er wel bij thuis, dat zei ik al. En ik voel me er in deze verwarrende wereld steeds meer bij thuis. Wie zou niet zuchten bij het zoveelste appartementsgebouw dat tot puin gebombardeerd is in Iran, Libanon, Oekraïne, Israël? En weet je dan nog heel goed wat je bidden zal en zo? Als je dat allemaal ziet. Nou, daar gaat het over, in Romeinen 8, daar gaat het ook over. Ook over onszelf. Juist het voorschot, de eerste aanbetaling, zou je kunnen vertalen, van de geest herinnert je constant aan de onverlostheid van de schepping. Als je iets van het nieuwe ziet, dan is het oude nog ouder dan voorheen. Zoiets, hè? En het herinnert je aan je eigen onverlostheid, dat ook. Nog steeds ziekte, nog steeds dreiging om te zondigen of erger. Nog steeds verdriet om het heengaan van geliefden. En wat had je toen gebeden? En daarom schrijft Paulus, ja, we zuchten in afwachting van onze aanneming tot kind van God. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Paulus bedoelt, ik mag Abba, Vader, zeggen, maar mijn lichaam zegt zo vaak iets anders. En met lichaam bedoelt Paulus niet alleen mijn hart en mijn bloedsomloop, de kleur van mijn ogen en mijn grijze haar en zo. Lichaam is in deze tekst ook je binnenkant. Mijn binnenkant. Mijn denken. En mijn oude bestaan, mijn ongelopen tijden en mijn twijfel. Zomaar een zinnetje van Kolbrugge, predikant uit de 19e eeuw. Om het even op scherp te zetten. Hij schrijft in een preek, hij zegt in een preek, kracht vond ik niet om één enkele zonde, een belachelijk kleine zonde, zwak als een spinnenweb, als een verteerde draad, te verbreken. Nou, dat bedoelt Paulus met je lichaam. En daarom kijken we uit naar de volkomen tastbare reiniging van binnen. Wie van Jezus is, en dat weet u toch, die is vrijgesproken van alle slavernij. Ook van de slavernij van de zonde. Dat staat vast. Maar die bevrijding ligt in het hart van Christus verankerd. Daar staat het vast. Maar in mijn hart, en misschien ook in dat van jou, zitten nog allerlei foute begeerten en slechte gedachten. En die zijn nog niet weg bij mij. Hoe graag je het ook zou willen, of soms niet zou willen. Ze kunnen je overrompelen. En dan schrik je van jezelf. Wat liet je je weer gaan? Hoe lang nog dat geworstel? Het zijn barensweeën, schrijft Paulus. Geboortepijn dus, dat wel. In die pijn, dus in dat zuchten, zit belofte dat alles eenmaal nieuw zal worden. Zeker de bloemen, de bomen, de zee, je zenuwen, je ziel, je geheugen, je depriteiten. Alles. Gelijkvormig zal het worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Maar lieve mensen, je ziet er nog niks van. Tenminste, in elk geval bijna niks. Nou ja, af en toe een glimpje in woorden van een lied. En bijvoorbeeld in de ogen van een kind dat jou komt troosten en dan voor jou een pasgeleerd liedje zingt. Een opwekkingsliedje. Omdat hij leeft, hij met de hoofdletter, ben ik niet bang voor morgen. Als zo'n kind dat naar je toe komt en dat voor je zingt, opa, zal ik dat voor je zingen? Nou, die verlossing, dat volkomen nieuwe, dat is onze hoop. Die verwachten we, dat verwachten we. Rijkhalzend zelfs, prachtig beeld dus. Ja, dat is dus zo, hè? Ja, weet ik hoe je dat moet doen, maar zo. Rijkhalzend, je nek uitsteken en dan hand zo. Zie je er al wat van? Hand boven je ogen. Smachtend is het, als een moeder hinde naar helder water. Psalm 42, jawel. En ook als een moeder in Oekraïne naar een nacht zonder bommen. Of als een jongere die Jezus volgt en voor de zoveelste keer gestruikeld is over dezelfde zonde. Zuchten en hunkeren tegelijk is dat. Want nog maar, we zien het niet, nog niet. Want dan zou het ook een kwestie van hopen zijn, schrijft Paulus heel nuchter. Nou, zo staan we er dus met elkaar voor. Een nieuwe komt. Jezus komt. Het voorschot is ons al gegeven. De eerste aanbetaling. De Heilige Geest. Maar nog is het einde niet. Het einde van het oude. Hou vol om te bidden, zeggen we dan. Nou, dat zegt Paulus ook. In afwachting van het nieuwe blijven we volhouden, volharden om daar hopend voor te bidden. Met de geest en de bruid mee te roepen. Kom, Heer Jezus. En er al over te juichen, benadrukken anderen. Ja, nou, soms doe ik dat ook. Mijn beste momenten zijn dat. Die jubelzingmomenten, vooral zingend, jubelend zingend over wat komt. En ik zou willen dat die momenten langer duurden. Maar zo sterk ben ik niet. En zo sterk is mijn bidden al helemaal niet. Er zijn dagen, als het over bidden gaat, dat ik me wel herken in het verhaal van een zekere Samuel, een Joodse gelovige in Jeruzalem. Ik las het in de visie van een tijdje terug. Zo vaak als hij kon, Samuel, ging hij naar de klaagmuur om daar God te smeken om vrede. Nou volgen we allemaal het wereldnieuws en weten dat die vrede helaas ver te zoeken is. En dat merkte ook de atheïstische buurman van die trouwe bidder op. En daarom vroeg hij, toen Samuel weer eens thuis kwam van zijn gebedsmoment bij de klaagmuur, vroeg hij, en hoe voelt dat nou om je God dag in dag uit te smeken om vrede? Samuel antwoordde, het voelt elke keer weer alsof ik tegen een muur sta te bidden. Je zou het een grap kunnen noemen. Hij stond tenslotte echt tegen een muur te praten. Maar het is ook een serieuze geloofservaring van velen. Ook maar weer even heel scherp het zeggen. Nu zomaar een zin uit een column van Christine Stam in het RD. Over een geslagen mens die God en zijn geloof kwijt is. En die mens die zegt, citeerde Christine Stam, de hele vrome Santenkraam ligt in het graf. Dat zei die man. En zo kun je er blijkbaar soms aan toe zijn. Want waar gelovigen zijn, daar zijn bidders. En waar bidders zijn, daar zijn twijfelaars. Nou, noem het je zwakheid, schrijft Paulus, en dat is het ook. En toen werd het Pinksteren ooit, de Heilige Geest als voorschot aan ons uitbetaald voor onderweg naar straks. De Geest gaat mee. Ja, en dan ziet de Geest, als hij met jou meewandelt, met mij meewandelt, dan ziet de Geest onze zwakheid. En ons gestruikel, onze twijfel aan alles, ook of je echt wel een kind van God bent. Hij maakt het mee van ons. Want hij woont immers in ons. Ik las over een jongen. Hij had kort geleden belijdenis gedaan. Hij knielde elke avond voor zijn bed. En elke avond moest hij bedenken dat hij het gevecht met zichzelf verloren had. Daarom zette hij elke avond een potloodstreepje achter de mooie lijst met zijn belijdeniskaart. Totdat moeder bij de schoonmaak de belijdeniskaart van de muur haalt en al die streepjes ziet staan. Jongen, zegt ze. Jongen, was dat goed voor? Dat zijn mijn nederlagen, antwoordde hij. En zolang ik steeds weer streepjes moet zetten, durf ik niet geloven dat ik een kind van God ben. De Heilige Geest had al die streepjes al eerder gezien. En hij, met een hoofdletter, doet daar niet lacherig over, maar komt onze zwakheden te hulp. Dus Romeinen 8, het Pinkster-evangelie van Romeinen 8, is prima geschikt, bedoeld voor beschadigde mensen. Het hele evangelie trouwens. Mensen met leegte, opstandigheid, met droge ogen in plaats van een warm hart, zwakheid. Gelovigen die niets meer voelen, niet meer kunnen bidden, misschien niet eens meer klagen. Nou ja, zuchten dan, meer niet. Nou, deze dienst, wie u ook bent en waar je ook meeluistert, deze dienst is voor jullie en daarom ook voor mij. Jezus Christus is gestorven en stond op voor geestelijke slaapwandelaars en voor door en door beschadigde mensen. En dat komt de Geest vanmiddag toepassen. En laat hem dan vooral zijn goddelijke gang gaan. Hou niet je parasolplu op als de zon gaat schijnen na een week van regen. Want hij komt te hulp. Ik mag dus zwak zijn. En jullie mogen zwak zijn. U mag zwak zijn. Goed dat u hier bent of thuis meeluistert. U krijgt hulp van een held. Maar die hulp is geen paracetamol voor alle soorten pijn, maar typisch voor de geest, maatwerk voor jou, uw zwakheid. En die van Aad Kamsteeg, daar vertelt hij over in een interview. En omdat het zo herkenbaar is, vertel ik het door. Hij zegt altijd zijn best voor God gedaan te hebben, maar was nooit zeker. En dat zat heel diep. Dat zoeken van een soort evenwicht tussen de genade van God en je eigen inspanningen. Als ik straks voor God sta en je zonden worden gewogen, wat dan? En dan vertelt Aad, ik zag een tijdje geleden een song op YouTube. Thank you, Jesus, for the blood. Het was heel intens gezongen door een jonge vrouw. En de tranen liepen me over de wangen, vertelt Aad Kamsteeg. Als er iets is wat je bij God vandaan houdt, hoorde ik een dominee zeggen, Aad Kamsteeg, dan moet je dat zingen. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Dank u, Jezus, voor het bloed voor mij. Dank u, Jezus, het heeft mij witter dan sneeuw. Schoon gewassen. Nou, zo helpt de geest. De dominee is die zo'n lied aanreiken. En daarom geef ik het dus graag door, want het klopt. Ik heb er ook naar geluisterd op YouTube. En het klopt echt. Ook de goede raad van Richard Wurmbrand kan voor iemand een geschenk van de geest zijn om je zwakheid te hulp te komen. Vooral als je door alles om je heen en in je, je geloof en Gods vertrouwen weg is. Als je gebed praten tegen een muur lijkt te zijn. Dan kun je, zegt Wurmbrand, die ooit jaren in de gevangenis zat als christen. Dan kun je even goed de beslissing nemen om God niet los te laten. Een keuze van je wil. En om dan bepaalde Bijbelwoorden als een bevel van God te lezen en voor jezelf te herhalen, te repeteren. En dat vertelde ook die Andrew Brunson uit het begin van de preek. En die bracht dat in praktijk door in zijn cel elke dag tegen zichzelf te zeggen, dwars tegen zijn gevoel in, zijn gevoel van Godverlatenheid in, te zeggen, toch zal ik me in God verheugen. En dan enkele minuut lang die woorden uit Matthäus 5 hardop tegen zichzelf te zeggen, deze woorden: verblijd en verheug u, verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. En nog eens, en nog eens. Niet als een mantra of maniertje, maar omdat je ziel zo doof is. Tot de geest die woorden weer laat landen en zo je zwakheid te hulp komt. Daarvoor hoef je dus ook niet in een Turkse cel te zitten. Je kan ook een dagtekst de tekst van de dag laten zijn. Bijvoorbeeld Openbaring 1 vers 6. Christus die ons lief heeft. Weet u nog dat verhaaltje van Tobias en Tineke? En die parasol waardoor de liefde van Jezus je niet bestralen kan, omdat je dat dan tegenhoudt. Nou, zo'n tekst, die kun je dan onderstrepen. Christus die ons lief heeft. Christus die mij lief heeft. En dan lees je het nog eens opnieuw. Nou, zou dat niet het graven van de greppel kunnen zijn, waardoor de geest komt stromen om jouw zwakheid te hulp te komen? En dan gaat de geest met jou meezuchten. Vooral als we bidden, of dat proberen, schrijft Paulus. Want hoe vaak weten we niet wat we bidden zullen zoals het hoort? Wat zijn we toch zwak, lieve mensen? Soms kun je, soms kan ik, geen twee fatsoenlijke zinnen bij elkaar bidden. Ik kan wel mooi praten en zo, maar dat is iets anders dan twee fatsoenlijke zinnen bij elkaar te bidden. En er wordt ontzucht te hunkeren in de schepping, in ons. En waagt Paulus te zeggen, dan wordt dat ook zuchten in de Heilige Geest. Eigenlijk is hij, de Geest, het vooral die zucht. Want de Geest hoort het kreunen van aardbevingen, de herrie van vernietigende drones en ballistische raketten, hoort het kreunen van een hond van de kanker en hoort zuchten van de diepe eenzaamheid van jongeren die bedrogen zijn door de perfecte plaatjes op TikTok en sommige welvaartspreken. En dat zuchten vangt de geest op. En hij ziet dat wij niet meer weten welke kant we op moeten bidden. En dan neemt de geest het over. Hij gaat voor ons bidden, in onze plaats bidden, met onuitsprekelijke verzuchtingen, lazen we. Dus we hebben een voorbidder in de hemel, dat is onze Heer Jezus Christus. En we hebben vanaf Pinksteren een voorbidder beneden. De geest die als voorschot op straks in ons hart woont. En die geest laat niet los. Als je dwaalt, dan dwaalt hij mee. Dat is heel bijzonder. Dat de geest jouw dwalen accepteert en dan maar meedwaalt. Als je in je diepe depressie zit, twijfel en aanvechting, dan maakt de geest dat mee. Dan loopt de geest niet weg. En als we geen woorden meer hebben en alles om elkaar haspelen, dan is de geest daar als een arend die haar moegevlogen jongen opvangt. Ons woordenloze zuchten wordt zijn onuitsprekelijk roepen. Diep en hartstochtelijk geeft hij betekenis aan ons stamelen en roept wat jij misschien niet meer durft of niet meer kan geloven. Hij roept met de bruid, dat is de gemeente. Hij roept met de bruid en met jou: kom, Heer Jezus, kom. En soms schuift dan de hemel open en ga je, zo is het toch, ga je tot je eigen verwondering meeroepen. Ja, Heere, ja, kom toch. Nou, Zo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Maar hoe is het dan met die streepjescode op het behang? Weet je nog? Bij de grote schoonmaak had moeder alle streepjes nauwkeurig laten staan. Maar voor ze de grote lijst met Jeroens belijdeniskaart terughangt, pakt ze een rode stift. En met duidelijke letters schrijft ze over alle potloodstreepjes heen, nochtans. Naar gewoonte knielde Jeroen ook die avond om te danken, te bidden en zijn zonde te belijden. Na het amen schoof hij zijn belijdeniskaart weer opzij. Er moest opnieuw een potloodstreepje gezet worden. En daar las hij, naar de schoonmaak van zijn moeder las hij daar, nochtans, in bloedrode letters, zo rood als het bloed van het lam. Toen brak zijn hart open en werd het feest in zijn ziel. Want de Geest kwam zijn zwakheid te hulp en getuigde in hem en toch, nochtans, Godkind, door Jezus alleen. Halleluja. Amen. We eindigen onze gebeden deze zondag met een gebed dat uit de traditie van Luther tot ons gekomen is. Laten we stil worden voor God. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geprezen is uw naam. Amen.
We willen uw aandacht vragen voor twee collectedoelen. De eerste diaconale collecte is de Pinkstercollecte van de GZB. Met als titel Help jongeren Jezus te volgen. Jongeren toekomstperspectief bieden. Dat is de reden dat de hervormde kerk van Oost-Afrika en de GZB samenwerken aan sterk jeugdwerk in Kenia en in Nederland. Zo worden jongeren geholpen om te groeien in geloof en in het volgen van Jezus. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. Onder andere voor kerkmuziek, orgelonderhoud en apparatuur. U kunt uw gift geven, digitaal in de Apostel of de Matthäus-app. En ook in de collectezakken waarmee we nu zullen rondgaan. Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. Het slotlied is uit Psalm 73, vers 12, oudberijmd. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn.
Gaat allen u heen in vrede en weet u gedragen door Gods zegen en geef deze ook door aan ieder die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.